In de zomer van 1977 heb ik een zeiltocht gemaakt met drie vrienden van Nederland naar Denemarken. Om wat exacter te zijn, van Hellevoetsluis naar Rømø, een eilandje voor de westkust van Denemarken. En wij hadden dus in Hellevoetsluis een zeiljacht gehuurd, wat dus een beetje zeewaardig was. En wij huurden dat van een man, die was scheepvaartinspecteur. En wat doet een scheepvaartinspecteur? Die moet schepen controleren tijdens de bouw, maar ook wel bestaande schepen, of ze veilig zijn. En die man die had een soort leus. En als je maar even met hem in gesprek was, dan zag hij kans om die leus te debiteren. En die leus was: beter safe dan sorry. Dat zei hij dus om de paar zinnen, bracht hij dat altijd ter sprake. Beter safe dan sorry. En dat past natuurlijk ook wel bij zijn beroep. Want een van de belangrijkste dingen in de moderne scheepvaart, dat zijn eigenlijk de veiligheidsmiddelen. Het gaat niet meer zozeer om de constructie van het schip of de motor wel betrouwbaar is, maar zijn er voldoende veiligheidsmiddelen aan boord? Dus zijn er reddingsboten, zijn er zwemvesten, zijn er noodseinen en weet ook iedereen wat hij moet doen in geval van nood? En ik kan me voorstellen, als je dan als een strenge inspecteur zo'n schip inspecteert en moet nagaan van is alles wel in orde, dat je dan wel die mensen, die kapitein en die bemanning, zult voorhouden: beter safe dan sorry. En daar bedoelt hij dus mee, als de nood aan de man komt, als een schip in nood komt, dan moet je precies weten wat je moet doen en dan moeten je spullen op orde zijn. En dan geldt dus dat je beter op safe kunt spelen dan dat je, als de nood aan de man komt, sorry moet zeggen. En daar ga ik het vanmorgen met u over hebben. En dan gaan we eerst een verhaal lezen wat Jezus daarover verzonnen had, neem ik aan, en wat hij dus ons vertelt. Het is dus een gelijkenis van de Heer Jezus, die hij vertelde met het oog op zijn terugkeer en de vestiging van het Koninkrijk der Hemelen. Dan zal het met het Koninkrijk van de Hemel zijn als met 10 meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas, de andere 5 waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er een luid geroep: daar is de bruidegom, kom, ga hem tegemoet. Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit. De wijze meisjes antwoordden: nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: Heer, Heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordde: Ik ken jullie werkelijk niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Dus Jezus komt. Ik wil u eerst even een beeld schetsen van de situatie die hier wordt beschreven. En dat is de situatie van een Joodse bruiloft, of misschien wat meer in het algemeen een Oosterse bruiloft. En hoe ging dat in zijn werk? Daar had je het huis van de bruid, of van de ouders van de bruid natuurlijk eigenlijk. En eind verderop, of in een andere stad, woonde de bruidegom. En nu was het zo dat in het huis van de bruid verzamelden zich alle gasten van de bruid. Dus zeg maar haar beste vriendinnen en haar familie. En de bruidegom, die bevond zich in zijn huis en die was aan het onderhandelen met de vader van de bruid over de bruidsschat. En dat was in het Midden-Oosten een vrij belangrijke aangelegenheid. Er werd dus een soort contract opgesteld waarbij het niet alleen ging over bruidsschat, maar ook over allerlei praktische dingen. Waar gingen ze wonen? Wie kreeg wat? Wat deed je als onverhoopt de bruid of de bruidegom kwam te overlijden? Dus een heel contract. En dat werd uitonderhandeld tussen de vader van de bruid en de vader van de bruidegom. En het was een beetje traditie dat dat dan wel nachtwerk werd. Want, wat gebeurde er dan daarna? Dan ging dus de bruidegom, dus de man, met al zijn vrienden, ging in optocht naar het huis van de bruid, zijn bruid ophalen. En daarna gingen ze met z'n allen, de gasten van de bruid en van de bruidegom, gingen ze alle in een grote feestelijke optocht weer naar het huis van de bruidegom en daar werd het feest gevierd. Dus het idee dat je trouwt vanuit het huis van de bruid, dat komt daar eigenlijk ook nog vandaan. En hier moet je dus voorstellen, dus niet dat die meisjes, wat vroeger in de kinderbijbel wel werd beweerd, dat die meisjes buiten wachten, want dat was in het Midden-Oosten ondenkbaar dat een groep meisjes de nacht buiten door zou brengen. Hier moet je dus voorstellen dat die meisjes die gingen naar het huis van de bruid. En daar had je, nou, wat wij zouden noemen een soort bachelor party. Vaak wordt dat ook nog gehouden de dag voorafgaand aan de bruiloft. Dus daar hadden de beste vriendinnen van de bruid hadden daar een bachelor party. En andersom, de vrienden van de bruidegom die kwamen al bij het huis van de bruid. En en dan vaak werd dat nachtwerk, ging dus op een gegeven moment de bruidegom zijn bruid ophalen en ging ze alle, met z'n allen naar het huis van de bruidegom. Nou, zo moet je dat hier situeren. Het is ook zo dat als je kijkt naar het woord wat hier voor lampen wordt gebruikt, is het meest waarschijnlijk dat dat ging om een soort fakkels. Dus niet zozeer olielampjes, maar een soort fakkels. Die werden omwikkeld met doek, in olie gedoopt en dan brandden ze een kwartiertje, zeg. En het was dus zaak, als je wou dat je dus voortdurend met zo'n brandende fakkel liep, dat je gewoon reserveolie meenam, zodat die altijd brandde. Dus die situatie moet je hier voorstellen. En dat beeld gebruikt dus Jezus om waakzaamheid in verband met zijn terugkeer te illustreren. En ik heb me een beetje geprobeerd dat te vertalen naar deze tijd. Dus stel je voor, een meisje gaat naar de bruiloft van haar beste vriendin. Ze is haar rugtas aan het pakken, ze moet een eindje reizen, het is in een andere stad. En het maakt een onderdeel van die bruiloft uit dat er een feestelijke lampionoptocht is als de bruidegom er aankomt. En dan gaan ze samen naar de locatie waar het feest wordt gevierd. Nou, moet je voorstellen, dus dat meisje is haar rugzakje aan het pakken. Dus die gooit er wat kleren in, slaapzakje mee, want het kan nogal laat worden. Lampion mee of zaklamp omgebouwd tot lampion. En oh ja, batterijen. Ja, zal ik een paar batterijen, extra batterijen meenemen? En het ene meisje zal zeggen, huppatee, nog even laadje open trekken. Wat batterijtjes erbij, je weet maar nooit. En een ander meisje die zal zeggen, we zien wel. Maak ik me geen zorgen over, we zien wel. Nou, en dat is nou het verschil tussen dom en verstandig. Als het gaat over de terugkeer van de Heer. Het gaat dus om je houding, je waakzaamheid, wordt het hier genoemd, in relatie tot de terugkeer van de Heer. Want dat laatste vers is eigenlijk de toepassing, hè, die noemt Jezus zelf als de toepassing. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Dus waakzaamheid, die uitzicht dus in dat je maatregelen neemt. En je zou kunnen zeggen om te zorgen dat je licht geeft op het moment dat Jezus terugkomt. Daar moet je dus waakzaam voor zijn, want Jezus komt onverwacht terug. Nou, wil ik eerst nog eens even stilstaan bij dat onverwacht. Dus Jezus komt onverwacht terug. Dan gaan we even lezen 1 Thessalonicense 5. Want er worden een paar voorbeelden genoemd van onverwacht. Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. Dat is dus de terugkeer van Jezus. Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Dus er worden hier twee beelden gebruikt van dat onverwachte. Nou, het eerste beeld, dat is een dief in de nacht. Nou, dat is natuurlijk al heel duidelijk, hè. Als je een dief verwacht, dan zorgt die dief wel dat hij wegblijft. Dus die komt onverwacht. En het andere beeld is dat van de weeën die een zwangere vrouw overvallen. Nou, hoe zit dat? Even voor sommigen die het misschien niet helemaal helder op het netvlies hebben. Dus als een vrouw zwanger wordt, kan je zeggen ongeveer vanaf de 8e maand tot zeg maar de 9,5e maand, zo ongeveer kunnen de weeën beginnen. En dat kan elk moment gebeuren. Dat kan 's nachts gebeuren, dat de eerste wee komt. Dat kan overdag gebeuren. Het kan gebeuren terwijl die vrouw bezig is met iets te doen, of terwijl ze op haar werk zit. Het kan gebeuren terwijl ze 's avonds zit te relaxen achter de buis. Het kan elk moment gebeuren en het komt dus altijd onverwacht. Je kunt het niet voorspellen. Die eerste wee, kijk een beetje naar Janina, die krijgt op een gegeven moment mee te maken. De eerste wee is altijd onverwacht. Daarna komt er dan een tweede en op een gegeven moment wordt de opeenvolging steeds korter totdat de bevalling begint. Dus twee beelden worden hier gebruikt, een dief in de nacht en de weeën, een zwangere vrouw. Ik heb zitten denken van, zou ik nou nog een beeld kunnen bedenken om dat onverwachte van de komst van Jezus te illustreren. En toen kwam ik op een beeld of op iets wat ook nog wel heel goed een illustratie is. En dat zijn aardbevingen. Dat weten wij hier in Noorden alles van. Een aardbeving komt ook altijd volstrekt onverwacht. Het kan overdag zijn, het kan 's nachts. Het komt onverwacht. Ik wil in dit verband nog wel eens even iets zeggen over wat dan, als het gaat over de wederkomst van de Heer, wordt altijd die uitspraak van Luther aangehaald. Die dan zegt van, als ik wist dat de Heer morgen zou terugkomen, dan zou ik vandaag nog een appelboompje planten. Dat is zo'n klassieke uitspraak. En dat is natuurlijk eigenlijk een heel rare uitspraak. Want als ik nou aan een zwangere vrouw vraag, als ik nou vraag, wat zou je nou de laatste halve dag doen voordat de weeën beginnen? Dat is toch een onzinnige vraag, want dat weet je niet. Dus weet je ook niet wat je een halve dag tevoren gaat doen. En het komt dus onverwacht. Dus je kunt je ook niet op voorbereiden dat je de dag ervoor. Ik begrijp die uitspraak van Luther wel. Kijk, dat is, moet je zien in de context, in die tijd, zo rond 1500... had je niet alleen de hervorming, maar had je ook een beweging die beweerde dat Jezus elk moment kon terugkomen. En wat deden die mensen? Die gingen hun baan opzeggen, die gingen alles verkopen, die gingen bij elkaar klitten. En dat gaf veel onrust, gaf ook immoraliteit. Nou, kijk, dat moet je niet doen. Dat wijst Paulus ook op. Dus je moet in ieder geval gewoon doorgaan met leven. En met je brood verdienen. En je moet niet in afwachting van de komst van de Heer ineens rare dingen gaan doen. Dat bedoelde Luther ermee. Maar die hele uitspraak van dat appelboompje, dat moet je in die context zien. Nou valt er nog wel iets meer over te zeggen. En dat is namelijk het item van wat wij christenen noemen de tekenen destijds. Broeders en zusters, de tekenen destijds. Dat zijn natuurlijk oorlogen en geruchten van oorlogen. Nou, dus het is zeker waar dat je je wel iets kunt zien of het tijdstip nadert. Moet je direct bij zeggen dat in de tijd van Paulus en Petrus werd al verwacht dat Jezus zou terugkomen. Maar neem niet weg dat er wel dingen zijn die een indicatie geven. Net zoals een zwangere vrouw ook weet dat binnen een bepaalde tijdsperiode die weeën komen. Nou, ik noemde dus al oorlogen en geruchten van oorlogen. Nou, daarvan kun je natuurlijk ook in deze tijd zeker zeggen dat, ja, het lijkt op het moment bijna wel alsof met de dag de wereld desintegreert. Dus dat is inderdaad wel een aanwijzing dat de wereld zoals die er nu is waarschijnlijk niet eeuwen meer zal voortduren. Een andere indicatie die Jezus ook geeft, ook in zijn toespraken daarover, dat is dat hij zegt, Jezus zegt, dat het evangelie tot aan de uiteinden der aarde verspreid zal worden. Nou, dat is ook waar. Maar moet je ook voorstellen, dus in de tijd van Petrus en Paulus bestond de wereld uit de landen rond de Middellandse Zee. En dat was het zo'n beetje. Nou, wij weten nu dat de aarde wel ietsjes groter is. Maar het is ook zeker zo dat het evangelie tot aan de uiteinden der aarde verspreid wordt. Wij steunen zelf een zendeling van Wycliffe die vertaalt het Nieuwe Testament in een taal, in het Witu, en dat wordt gesproken op een aantal eilandjes in de Stille Zuidzee. Nou, dat project is nu bijna klaar en dan doen ze het zo dat ze dus dat Nieuwe Testament inspreken. Want ja, er is niet zozeer een geschreven cultuur. Het wordt ingesproken. En ik stel mij dan altijd zo voor dat er een jongen of een meisje die loopt fluitend naar het strand toe, pakt zijn mp3-spelertje, even zijn zonnepaneeltje opzetten, en die gaat een banaantje erbij misschien, en die gaat het evangelie beluisteren in zijn eigen taal. Nou, dat is wel een voorbeeld dat het evangelie zich inderdaad verspreid heeft tot aan de uiteinden der aarde. Nog een andere indicatie die je wel hoort zeggen, is dat men zegt, ja, de gemeente van Christus moet steeds heiliger worden. We kennen ook allemaal het beeld, ook in relatie met deze gelijkenis, maar het beeld van Jezus is de bruidegom en wij zijn de bruid als gemeente. En dat wij steeds heiliger worden. Ja, door de eeuwen heen, nou ja, of van generatie op generatie, dat weet ik niet zo. Maar in ieder geval, de Heer werkt eraan dat wij als christenen heiliger worden. Maar daar heb je natuurlijk over de tientallen miljoenen christenen wereldwijd. En dat kun je dus niet meten, zal ik maar zeggen. Misschien dat de meeste heiligheid en toewijding voorkomt in de landen waar de christenen vervolgd worden, denk ik. Dat daar de meeste heiligheid is. Maar goed, dat kun je dus ook niet meten. En ik noem nog een laatste. Dat is de terugkeer van het volk Israël, van de Joden, naar het land. Naar het land Israël. Wij weten ook uit de openbaringen dat veel van de gebeurtenissen rond de eindtijd zich afspelen in Israël, in het Heilige Land. En op zich is natuurlijk het hele fenomeen dat de Joden na de Tweede Wereldoorlog terugkeerden naar Israël, lijkt bijna een herleving van het Oude Testament. Eigenlijk is dat een ongelofelijke gebeurtenis. En zij bijna denken van wat God toen beloofde aan Abraham, aan zijn nageslachten, dat ze dat land zouden beërven. Zou hij dat echt nog menen? En zou hij dat echt nakomen? Daar is wel iets aan de hand. En er zijn zelfs wel bijbeluitleggers die zeggen, de generatie die meemaakt dat het volk Israël weer terugkeert naar zijn land, de Joden, dat in die generatie zal de Heer terugkomen. Dat geef ik voor wat het is. Kijk, je moet bij dit alles ook één ding niet vergeten. Jezus zegt zelf van, het tijdstip is in de hand van de Vader. Hij weet het zelf ook niet. Dus je kunt niet een bepaald tijdstip aanwijzen. Maar het enige wat wij kunnen doen is waakzaam zijn. Daar worden we toe opgeroepen, waakzaam te zijn. Dus gooi je die paar batterijtjes erbij in je rugtas of niet? Ben je waakzaam of niet? Verwacht je de komst van de Heer Jezus? Dat is wel nog behoorlijk vaag. Want hoe doe je dat dan? Waakzaam zijn. Niet gaan slapen? Nou, dat kan niet de bedoeling zijn. Dus hoe kan je nou in het dagelijks leven als christen waakzaam zijn, verwachtende de terugkeer van de Heer Jezus? Nou, dan noem ik in de eerste plaats, en dan volg ik eigenlijk dus deze gelijkenis, de kwestie van die olie. Olie is vaak in de Bijbel het beeld van de Heilige Geest. Zorg dat je genoeg olie bij je hebt. Zorg dat de Heilige Geest in je woont. Dat die je vervult. Zorg dat je vervuld bent met de Heilige Geest. Dat is een vorm van waakzaamheid. Hoe doe je dat? Door erom te vragen. Je kunt het nu vragen. Je kunt het straks een van de pastorale medewerkers vragen die hier straks zijn. Je kunt het vanavond in je binnenkamer vragen. 7 maart komt Kees Goedhart hier nog een keer. Er zijn sommige mensen die zeggen van, het moet eigenlijk wel, een van de prediker moet dat voor je bidden. Nou, als je dat gelooft, oké, kom dan 7 maart en laat voor je bidden. Als je er niet zeker van bent of je vervuld bent van de Heilige Geest, vraag erom. En dan heb je bij deze een paar extra batterijtjes in je rugzak gegooid en kun je waakzaam zijn voor de komst van de Heer. Tweede, is eigenlijk het meest voor de hand liggend. Die meisjes, je zou het zo kunnen zeggen, die meisjes die wouden hoe dan ook een lichtje zijn op het moment dat de bruidegom eraan kwam. Zo simpel is het. Ze wouden licht geven. Ze wouden meedoen met de lampionoptocht. Ze wouden erbij horen. Dus ze wouden licht geven op het moment dat Jezus terugkomt. Nou, hoe geef je nou licht? Daar zegt Jezus van, ik ben het licht der wereld, zegt Jezus. Maar dan zegt hij verder, wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Hey, bingo, het licht des levens hebben. Dus ik en u kan het licht des levens hebben. En hoe doe je dat? Dus ik ben het licht der wereld, wie mij volgt. Jezus volgen. Wie mij volgt, zal het licht des levens hebben. Dus ik moet Jezus volgen. Dan zit ik goed. Dan heb ik een licht in me wat altijd brandt. Dus dat brandt ook op het moment dat Jezus terugkomt. Dus ik wil Jezus gaan volgen. Want dan brandt altijd dat lichtje in mij. Hoe volg je Jezus? Nou, je zou kunnen zeggen, door te zijn waar Jezus is. Hoe volg ik iemand? Ik ben daar waar die ander ook is. Dus hoe volg ik Jezus? Door te zijn waar Jezus is. En hoe doe je dat? Nou, er zijn een paar dingen. Je gaat lezen in de Bijbel. Je zoekt contact met andere christenen. En je gaat doen wat Jezus zegt. Nou, en dan wordt het een beetje ingewikkelder hoor, geef ik onmiddellijk toe. Want in het dagelijks leven doen wat Jezus zegt. Nou, heb je in ieder geval medechristenen voor nodig. Misschien moet je naar een doopstudie gaan, als je nog niet gedoopt bent. Dat is een vorm van doen wat Jezus zegt. Maar dat heb je het over het dagelijks leven. Hoe ga je als man om met je vrouw? Hoe ga je om met je kinderen? Wat doe je op je werk? Wat is je houding? Maar dat is dus een manier om licht te geven. Jezus volgen, dan krijg je het licht wat hij heeft. Ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Een derde. Jezus die zegt ergens, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Gods. Dus wij kennen nog wel dat beeld. Ik zal het even toelichten. Kijk, tegenwoordig heb je een tractor en een ploeg. En die man die op die tractor zit, ik weet niet of u dat wel eens gezien heeft, die zit voortdurend zo te kijken. Nou, dat beeld is het dus niet. Het is het beeld van een paard of een os die trekt een ploeg. En achter die ploeg loopt iemand. En die drukt dat ploegijzer in de grond. En dan moet je dus goed vooruit kijken. Want anders, als je dat niet doet of je verliest je concentratie, dan dat paard of die os die gaat dan een beetje zwabberen. En als je dan achterom kijkt, dan zie je dus dat die voren die lopen een beetje zigzag. Dus je moet heel geconcentreerd vooruit kijken. Ploeg in de grond duwen. En dan maak je rechte voren. Nou, en Jezus zegt, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor de koninkrijk Gods. Dus je moet vooruit kijken. Niet achterom kijken. Niet denken aan vroeger of blijven steken in wat er vroeger is gebeurd. Uiteindelijk, bij die meisjes, wat waren de verstandige meisjes? Dat waren de meisjes die vooruit keken, die planden. Die dachten, woeps, misschien kan ik nog wel eens batterijtjes tekort komen. Zorg dat ik wat olie heb. Nou, ik wil u een verhaal, echt gebeurd, vertellen als illustratie van deze tekst. Er was een vrouw, die heette Gien Karsen. Het is een schrijfster van een aantal bekende christelijke boeken. En ook degene die hier in Nederland de Navigator, een christelijke studentenbeweging heeft geïntroduceerd. Die vrouw leefde in Delfzijl en die trouwde in 1944. Ze had een eigen bedrijf. Ze trouwde in 1944 met een man, haar man heette Aart Karsen. En die man zat in het verzet. En 6 weken na hun huwelijk werd die man ingerekend door de Duitsers naar een Neuengamme getransporteerd en vermoord. Dus Gien is 6 weken lang getrouwd geweest en dat was het dan. Nou, zij was verdoofd van verdriet en dat heeft natuurlijk de nodige maanden geduurd. En op een gegeven moment dwaalde zij rond in hun echtelijke woning. Ja, op een gegeven moment moet je ook. Op een gegeven moment moet je de spullen opruimen van je man. En zij stond achter zijn bureau en ze trok zo de laadjes van zijn bureau open. Van kijken of hij daarna nog wat bewaarde. En toen lag er in een laadje een briefje. En op dat briefje stond deze tekst. Niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Gods. En dat gaf, zij ervaren dat als de stem uit de hemel, als de stem van de Heer. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. En het gaf haar de moed om over haar verdriet heen te komen. Dat moest ze verwerken, dat moet elk mens die iets verdrietigs meemaakt. Maar het gaf haar de moed om daar overheen te komen, dat te verwerken en zich volledig beschikbaar te stellen voor de Heer. Als een weduwe van 25 jaar zei ze: Heer, hier ben ik, wilt u mij gebruiken? En het verhaal gaat dan verder dat zij dus ook wel actief zich aanbood. En ook wel heel kritisch was op wat zij aangeboden kregen van organisaties. Nou, en op een gegeven moment in 1948 kwam er dus de oprichter van Navigators, Dolson Trotman, kwam naar Nederland en zij vertaalde hem. En zodoende ontstond dat contact en ging zij zich hier inzetten. Zij vertaalde ook boeken en zo is het gekomen. Maar dus is een voorbeeld van vooruitkijken. De hand aan de ploeg slaan en vooruitkijken en zo gebruikt worden voor Gods Koninkrijk. Nou, ik wil nog een laatste een manier noemen om waakzaam te zijn. En dat is dat je troost zoekt bij de Heer. Kijk, misschien zijn er mensen hier onder ons die in een grote crisis verkeren, die hun leven in rouw gedompeld is, die onzeker zijn, die in een depressie zitten. En je kunt troost vinden bij het feit dat de Heer terugkomt. There is light at the end of the darkness. Er is licht aan het einde van de tunnel. Daar kun je troost uit putten. We hoeven niet te blijven voortmodderen. Er komt een tijd dat Jezus terugkomt en dat hij alles nieuw maakt. En daar kun je troost uit putten. En daar wil ik nog tot slot iets van lezen. Dat is Thessalonicenzen 4. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Amen.
Dankjewel, Chris. We gaan nu ook zingen over die dag dat Jezus terugkomt.
Ik zeg net tegen Rebecca, oh wat toevallig, ik heb gisteravond, ik heb een app, dagelijks woord. En ik had ook Thessalonicense, ik zal hem even voorlezen. 1 Thessalonicense 5 vers 4 tot 6. Maar vrienden, jullie zullen niet plotseling overvallen worden door de komst van de Heer, want jullie geloven in Hem. Jullie horen bij het licht, niet bij het donker. Wij horen niet bij de nacht en het donker, wij horen bij de dag. We moeten dus dingen doen die passen bij de dag. We moeten goed opletten en helder blijven denken. Andere mensen horen bij de nacht. Zij denken niet aan wat er gaat gebeuren. Het lijkt alsof ze slapen of dronken zijn. En nou geloof ik niet meer in toeval, maar in een God. Dus ik dacht, misschien moet ik het maar even vertellen.
Mooi hè, hoe de Heer door allerlei, door ons allemaal eigenlijk werkt. Hè? Om elkaar te bemoedigen, om elkaar te sterken, om het lichaam op te bouwen. En uit te zien naar de dag dat Hij weer komt. Dankjewel ook Chris voor je bemoedigende woorden weer vanmorgen. Ik mag de dienst met jullie afsluiten. We zullen bidden en dan mag ik nog een zegen uitspreken. En dan is er uiteraard koffie. Daar ben je er allemaal van harte uitgenodigd. Nadat we nog een lied zingen, denk ik, hè, met elkaar. Ja, uiteraard. Nog een lied. Als je behoefte hebt aan een pastoraal gesprek of wil voor je laten bidden, dan zijn vandaag Hanny en Ineke. Blijf hier in de zaal om daarmee, daar kun je mee spreken of bidden. Okay? Zullen we gaan staan voor het gebed en dan een zegen zeggen. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dat er zoveel dingen gezegd zijn en we hebben u aanbeden, we hebben gebeden, we hebben geluisterd naar uw woord, we hebben woorden doorgegeven die we van u ontvangen hebben. Heer, wat een feest om in uw aanwezigheid te zijn en om te weten dat u er bent, dat u iets met ons wil, dat u wat van plan bent ook met ons en dat u op een dag weer gaat komen om alles goed te maken. Wat een hoopvolle gedachte. Heer, help ons ook om waakzaam te zijn, om de goede dingen te doen vandaag voor ons en onze omgeving. Heer, dank u voor uw geest die u gegeven hebt en we bidden er ook in hem. Heer, geef ons uw geest, geef ons uw kracht om waakzaam te zijn en het goede te doen als we zo onderweg zijn. En de Heer wil ons ook zegenen met deze woorden. Mag de Heer u zegenen en u beschermen. Mag de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mag de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.
We zingen nog één lied. Voor nog eventjes één kleine opmerking, schuine streep oproep. Jullie hebben allemaal mooi mee gezongen natuurlijk vanaf van het scherm hier en de teksten van Chris meegelezen. De teksten zijn vandaag voor u verzorgd door Mira. Ja, sorry. Die is begonnen ooit, heeft ze mij verteld, nog in de tijd van de overheadprojector en de sheets. Wie kent die tijd nog? Ja. Nou, kijk eens aan. Zo lang is het ook weer niet geleden, maar wel een jaar of 15. Nou heeft Mira aangegeven dat ze ermee gaat stoppen. Dus ik wil eerst even, ik weet niet, je zou het rooster nog afmaken, het is misschien niet je allerlaatste keer nu, maar toch even bedanken. Fijn, want ja, als ze één keer uitvallen, hè, dan merk je dus van hoe afhankelijk je er eigenlijk van bent geworden. Maar ik wil ook gewoon even vragen, van als er nog mensen zijn die dat ook denken leuk te vinden, of niet leuk vinden, maar het gewoon zien als een goede taak voor hun. Nou, meld je even aan. Het geldt ook voor andere posities op dit podium. Je mag het altijd proberen. We hebben gezongen over de dag die komen gaat. En tot die tijd gebeuren er ook mooie dingen en zijn er ook beloftes van God. En daar willen we ook van zingen met Dit is de tijd van Elia. De dorre beenderen die ook weer tot leven kunnen komen.